Broeders, zusters, goedemorgen. En mensen die kijken, ter land, ter zee of waar ook ter wereld, allemaal goedemorgen. Waar waren we ook alweer gebleven? In Lucas 16, zoek dat maar op, Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16 vanaf vers 19. En Jezus staat nog steeds voor die Farizeeërs. Stel het je even voor je. Voor dat stelletje Farizeeërs. En dan gaat hij weer een gelijkenis vertellen. Daar gaan we. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. En er was een bedelaar die Lazarus heette en die lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweer. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen zwerfhonden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de arme, de bedelaar, vertalen ze het hier, arme mee. Okay. En hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Dat staat in Abrahams schoot gedragen, voor de helderheid. Ja. Ook de rijke stierf, en let goed op, en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn oog opsloeg, zag hij in de verte, kon hij nog net zien, Abraham met Lazarus aan zijn zijde. En hij riep, Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen. Bij Abraham is dus water, is licht, is leven, zijn engelen, ja. Om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn hier in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt verbruikt, zou ik haast zeggen, ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar jij lijdt daar pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan, en niemand van jullie naar ons kan oversteken. Dat is die kloof, hè? Toen zei de rijke man, dan smeek ik u, vader, dat u naar het huis van een, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet, net als ik, in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze ook niet zich laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Een heel verhaal, hè? En weet je wat nou het leuke is? De Farizeeërs kennen dit verhaal. Het is een rabbijns verhaal. Ik zal hem je kort vertellen. Er was dus een rijke tollenaar en een arme Farizeeër. En allebei sterven zij. De rijke tollenaar wordt met pracht en praal begraven. De arme schriftgeleerde wordt in een matje gewikkeld en in de woestijn gelegd. En iemand ziet dit en hij klaagt dan bij God. Hier is er dan geen loon voor rechtvaardigen dat zo'n rijke tollenaar. En dan, maak het verhaal kort, dan laat God hem zien, in het hiernamaals is het andersom. Heb je gezien, hè? Jezus gebruikt dus dit verhaal dat de Farizeeën heel goed kennen. Alleen er is één verschil en het moet ze gelijk opvallen. De rijke man is hier een ander. De rijke man is hier een Farizeeër. En Jezus spreekt hem aan. Spreekt hem aan op hoe leef jij zelf nou eigenlijk? Denk je daar wel eens over na, zoiets? Ja, als Jezus hem aanspreekt, spreekt hij ook jou en mij aan. Hij spreekt ons aan op, hoe leef jij zelf nou eigenlijk van dag tot dag? Goed, en dan begint het. In vers 19. Er was, eens staat er gewoon, niet eens. Er was een rijke man, er staat antropos. Volgens de meesten betekent dat een rijk mens. Ja? Dus een rijke man, een rijk mens, zoals een fariseer. En je kent het uit de Bijbel, die bidt lang. Die spreekt over hoe goed hij wel is en hoe goed hij alles wel doet. Met Gods wet, met zijn woorden. Maar kom niet aan hemzelf. Kom niet aan zijn geld. Want dan kom je aan hem. Hij leeft gericht op zichzelf. En oh, wat is dat volle evangelie toch een feest. En denk erom dat hij aan die tafel waar hij zwelgt, dat hij daar de liederen zingt. Ja? Maar hij leeft op zichzelf gericht. En Jezus spreekt hem aan. Jezus spreekt de fariseeërs aan. En dat is in het begin al gebeurd met die gelijkenis, weet je nog? De gelijkenis van? Ja. De rechtvaardige heb ik ervan gemaakt. En ik denk dat het zo is. Je kan dat nog eens naluisteren of nakijken. De rechtvaardige rentmeester. Dat vertelt hij hen. En daar spreekt hij hem mee aan. En dan vind ik het zo mooi als ik dan in, misschien heb je Bijbel nog open, in Lucas 16, vers 14, dan gaan ze reageren op die gelijkenis. Dan gaan ze reageren op Jezus' uitlegging, daar heb ik ook met je over gesproken. En dan staat er, in vers 14, de fariseeën die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor Jezus op, voor hem op. Maar Jezus zei tegen hen, u wilt bij mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Dat is ook zo. Hij zweept niet, hij slaat niet met een stok, maar hij kent je hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, hoor goed, is een gruwel in de ogen van God. En dan gaat hij nog even door in vers 16. De wet en de profeten gaan tot aan Johannes. Sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd. En iedereen wordt met klem uitgenodigd om binnen te komen. Nou, dat zegt hij dan. En daar geeft hij ze mee aan. Jullie moeten Gods koninkrijk binnengaan. Je moet Gods woord echt laten werken in je leven. Terug naar vers 19. De rijke, een rijk man, een rijk mens. Een rijke man... Zoals een fariseer. Daar gaat het om. En wat valt je nou bij die rijke man op? Er was eens een rijk man. Wat valt je nou op bij die rijke man? Een? Kleding? Ja, dat komt zo. Maar iets wat er verborgen in zit. In, als je zo even luistert, zou je er zo overheen luisteren. En Jezus vertelt het. Hij zegt... Hij? Hij commandeert, nee? Ja, misschien ook wel. Ja, je gaat al verder. Ik gewoon rustig, je kijkt en je komt in de Bijbel tegen, en dan kom je veel vaker tegen, dat er iemand genoemd wordt en hij krijgt geen naam. Ook in het Oude Testament kom je dat tegen. Moet je eens opletten. Dat is iets heel bijzonders. Ja? Dus deze man heeft geen naam. Deze mens maakt geen naam in de hemel. Ja? Dus Jezus zegt hiermee iets. Heb je het? Een rijk mens. Straks hoor je bij arme, een arme Lazarus genaamd. Hoor je het verschil? Ja? Hiermee zegt Jezus dus iets over het innerlijk leven van die rijke mens. En dan gaat hij het invullen. En dat hadden jullie ook netjes gezegd. Hij is gehuld in purper en in fijn linnen. Nou mensen, dat is het goud en zilver van die tijd. Fijn linnen. Wie lopen daar eigenlijk in? Daar lopen de priesters in. Purperen gewaden. Dat is voor koningen. En de rijke is erin gehuld. En misschien zingt die koning en priester ben ik. Maar hij is hier niet van vervuld in zijn leven. Hij gedraagt zich niet als koning en priester. Daarvoor hecht hij nog te veel aan geld. Daarvoor hecht hij nog te veel aan aardse dingen. Daarvoor hecht hij nog te veel aan zichzelf. En zal ik het eens zo zeggen, aan zijn eigen leventje waarmee hij zijn dode gang gaat. En dat bedoel ik letterlijk en figuurlijk. Ja? Het gaat er niet om wat hij aantrekt. Het gaat erom wat hij zich aantrekt. Heb je hem? Ja? Zich aantrekt van de arme die hier in zijn poort ligt. En Rembrandt schildert hem onder tafel bij die rijke, die arme. Die ligt daar onder tafel bij die rijke. Ja. Hij trekt zich niets aan van de arme die in zijn poort ligt. Er staat letterlijk, zo gaat het vers verder, elke dag verheugt hij zich schitterend. Het is schitterend, het is heerlijk, het volle evangelie. Wat is het toch goed? Maar hij leeft niet in Gods koninkrijk. Hij leeft voor zichzelf. Heerlijk om te feesten. Heerlijk om het goed te hebben. Heerlijk als ze hem fetteren. Wat doe je toch goed, joh, in de gemeente. Hier kun je, volgens mij, allemaal nog wel eens iets, ik zeg het heel voorzichtig, tegenkomen bij jezelf. Ik althans wel. En het gaat erom, wat doe je daarmee? Goed als je dit ontdekt. Goed als je hier niet blind voor bent. En dat zeggen we natuurlijk allemaal. Dan zegt u, ja, maar wij zijn niet blind. Dat zeggen ze farizeeën ook tegen Jezus. Denk je dat we blind zijn? In een ander verhaal. Apart, hè? Dus het is zo dat ook volle evangelie mensen bij elkaar kunnen zitten en denken, terwijl ze blind zijn, dat ze niet blind zijn. Dat is toch verschrikkelijk. Dat is toch een tragiek. Maar zou dan misschien een ander dat tegen jou mogen zeggen? Hoe zou dat vallen? Jou bevallen, of niet? Ja? Ik vraag maar, hoe reageer je daarop? Mag je broeder, zuster, of je man, vrouw, partner, mag die tegen jou zeggen? Ik wil even iets tegen je zeggen. Het is in liefde bedoeld. Ik denk dat je op dit punt, op dit moment, blind bent. De geestelijke wereld is springlevend, hè? Dus het kan van alles. Het gaat er niet om dat jij gelijk zit en dat je zit en... Ja, dankjewel dat je dat zegt, want je hebt gehoord in de preek dat je tegenwoordig zo moet reageren. Nee, het gaat om je hart. Snap je? Dat je dat opzoekt. En misschien dat er, ik heb mezelf, dan komt er van alles tegenop. En dan ga ik nadenken met de Heer. En dan van lieverlee komt het naar boven. Ja, je hebt wel gelijk. Snap je? Dus het is niet zo dat het allemaal gladjes verloopt, want er is nog strijd. En er komt nog van alles op af. Ook in mijn leven, dus ook in jouw leven. Hoe reageer je erop? Daar ging het om. Het is goed als je zelf, zeg ik ook voor mezelf, helemaal hieruit wegtrekt en je helemaal op Jezus richt. Gods koninkrijk binnengaat, of zal ik het zo zeggen, verdere Gods koninkrijk binnengaat. Dat je je niet richt op feesten, het volle evangelie heeft ons veel gegeven. Zingen we in een lied, dat je je niet richt op je ellende, op je zweren. Maar dat je je richt op wat God zegt. Dat je je richt op Gods woorden. En dat je ze laat werken in hoe jij leeft. In hoe jij je van daaruit dus gedraagt. Niet andersom. Nou, dan zegt vers 20 letterlijk. Kijk mee. Heel apart, een bedelaar. Er staat gewoon. En er was een arme. Een simpel verhaal, hè? Er was een rijke en er was een arme. En die arme, die heeft een naam. in de hemel. Hoor je het? Lazarus. Wat betekent dat? Lazarus. God helpt. Ja. Die ligt daar in zijn zweren, in zijn ellende. Lazarus. God helpt me. Nou, dat zien we wel, want elke dag lig je daar. Er komt helemaal geen verandering in je situatie. Nee, maar ik weet, God helpt me. Denk maar aan Job op de mesthoop, met zijn zweren. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij ging er niet bij rekenen, hoe lang duurt dat nog? Hij wist het, het gaat gebeuren. Lazarus, God helpt. Zo is zijn instelling. Dit straalt hij uit, zo leeft hij, te midden van zweren, in zijn ellendige situatie. Hij is overdekt met zweren. Dat hebben ze wel vertaald, hè? Ja, overdekt met zweren. Zweren, ik bepaal hier even bij, beeld van onreinheid. Wat in levens van mensen kan werken. Beeld van boze geesten die in levens van mensen het een en ander aangericht hebben. En zal ik je eens wat zeggen? Een farizeeër mag natuurlijk iemand die zweren heeft, precies, niet aanraken. Moet je je voorstellen. En daarom vind ik die gelijkenis zo mooi, die Jezus vertelt. En die arme is beschadigd. Hij is verwond in zijn hart. Het ettert van binnen, en dat hoor je soms. Hij lijdt pijn van binnen, maar hij blijft leven met God, want God helpt. En dan zeg ik dat vreemd bij, maar voor hem is het realiteit. God helpt ook als het niet overgaat. Zo. God helpt ook als het niet overgaat. Deze arme heeft het niet gemakkelijk in zijn volle evangelie. Boze geesten verdrukken hem. Ze vallen hem aan. Daar lig je nu. Na alles wat er is gebeurd. En dan komen ze met een aantal dingen die je verkeerd hebt gedaan. Hebben ze nog oog voor jou? Nee toch? Van je broeder en zuster moet je het maar hebben. Zo komen ze op je af. En als je niet uitkijkt, ga je zo denken. En als je daarna niet uitkijkt, ga je ook nog zo praten. Even. De arme ligt, we lezen het in dit vers, voor de poort van de rijken. Ik denk, voor de rijken is dat toch een schitterende kans, als hij hier bezig is. En hier heb je de arme. Je hoeft niet eens reiskostenvergoeding te krijgen, hij kan er zo op af. Prachtig, toch? Schitterende kans. Voor de rijken om zijn hart werkelijk te laten spreken. Om het woord werkelijk te laten werken. Om zich innerlijk over de armen te ontfermen. En een hele simpele vraag natuurlijk, want we houden het praktisch ook vanmorgen. Wat doe jij als er een arme voor jouw poort ligt, voor jouw deur, en hij belt niet eens, hij ligt daar, hongerend naar gerechtigheid, wat doe jij? Mag het iets kosten? In deze drukke tijd, deze dure tijd, dus van je geld, van je tijd, mag het iets kosten van je leven? Ja, ik weet het, en dat zeg ik gelijk, je kunt zijn problemen niet oplossen. Ook al zo'n volle evangelie term dat mensen denken, oh, dit is ook, klopt ook weer niet met het volle evangelie. Nee, klopt wel, je kunt zijn problemen niet oplossen. Maar het gaat erom, zie je hem liggen? Heb je oog voor hem? Die ligt voor jouw poort. Arm en ellendig op dat moment. En natuurlijk zegt Jezus regelmatig tegen de fariseeën, verwaarloos de kern van Gods wet, verwaarloos de kern van Gods woord niet. Breng altijd oordeel, scheiding aan. En hou je mond nog even voordat je hem open doet. Ja? Zie het hart aan. Van die armen. Spreek recht in de poort van jouw hart. Ontferm je over die armen. Zet je leven voor hem in. Want wie dit niet doet, beperkt Gods mogelijkheden in zijn eigen leven. Die maakt een kloof. Ziet gebeuren. Die maakt een kloof hier tussen Gods woord en zijn leven. En die kloof wordt steeds wijder. Zodat MBV meent te moeten vertalen, omdat hij zo wijd wordt, een wijde kloof verderop in de gelijkenis. Ja. Nou, dan gaat het verder. Vers 21. Hij hoopt zijn maag te vullen met wat er overschiet van de tafel van de rijken. Maar er komen alleen honden die zijn zweren likken. Ja. De arme hoopt zijn honger te stillen. Maar hij krijgt niets. Want geloven mag de rijke niets kosten. Leg het verder niet uit, snap je wel. En zodoende, omdat het niets mag kosten, heeft hij geen oog voor de armen in zijn poort. Zal hij invullen, en het is ook profetisch, en het is ook bijbels, want er wordt genoeg teksten over. Hij verzorgt zijn zweren niet. Hij verzacht ze niet met olie. En weet je wat het heerlijke is? En dat leer je er ook uit, dat je elkaar mag helpen. Dat je zweren mag verzorgen. Dat je wonden met olie mag verzachten. Door Gods geest in jou te laten werken naar die ander, hier in de gelijkenis, naar die armen toe. Niet prachtig? Dat is mogelijk. Maar hij doet het niet. De arme hoopt op de kruimels. Denk eens aan die Canaanitische vrouw. Canaanese vrouw, ja? Als ze met Jezus van, nou, ik mag toch wel van de kruimels eten dan, die van de tafel vallen. Weet je toch, ja? De arme hoopt op de kruimels die van de tafel vallen. En wie zijn hem voor? De honden. Vreet het zo voor hem weg. Zij houden zich wel met de armen bezig. En heel leuk hoe mensen dat gaan. Er zijn hele verklaringen die zeggen. Ja, want dat is lekker. Dat is heel bijzonder. Want dat verzacht je wond als er zo'n hond overheen gaat. Met zijn mond en met zijn tong. Ik denk, volgens mij snap je. Ik snap wel hoe het in de geestelijke wereld zit. En dan kom ik bij een ander terecht natuurlijk. Dan kom ik niet bij deze uitlegging terecht. Er waren er gelukkig ook een paar die uitlegden dat het niet zo best was. Dat je daar nog meer pijn van krijgt. Ja. Honden. Beeld van onreine geesten. Ze likken je zweren en je krijgt nog meer pijn. Ja, dan denk je al, je denkt toch gelijk mee, hè, in de hemel. Dus er zijn heel nare dingen in je leven. En de honden komen erop af en die gaan dat likken. Ja, en die gaan het nog zwaarder maken. En je loopt alleen en je hebt misschien een conflict. Of je hebt misschien iets wat niet goed is gegaan. En je loopt daar alleen. Ik hoop met je Heer. En die honden komen op je af. En die zeggen, je maakt het alleen maar erger. En je gaat nog meer pijn voelen. Van wat er gebeurd is. Wat je gedaan hebt. Nog veel meer pijn. Nog veel meer ellende. Je denkt, hier kom ik niet uit. Leuk, bij de armen zie je het niet. Maar het is dus wel, het gebeurt wel. Het komt wel op je af. Het kan wel zijn dat het nog pijnlijker wordt op een gegeven moment. Dat je zegt, ik heb toch gebeden en heb ik toch nog zo'n pijn daarover. Hier van binnen. Dat is niet verkeerd. Dat klopt. Dat mag overgaan. Als jij maar bewust bent. God helpt. Hij voorziet in alles. En dan niet dat je op de basisschool rekenen hebt geleerd, op de geestelijke basisschool, dus dan gaat dit en dat en dat en dat zo en zo en zo gebeuren, want dan vul je het zelf weer in. Mag de Heer het invullen in je leven, ook te midden van het ellendige, ook te midden van wat pijn doet, dat hij dat in mag vullen. En ondertussen, de oproep daardoorheen, dat snap je, ontferm je over de armen. Zet hem vrij van de geest die hem pijnigt. Er kan zo iemand straks op je afkomen. Je begint misschien een heel zwaar verhaal. En dan kan je zeggen, je moet niet zo'n zwaar verhaal gaan, want je hebt toch gehoord dat. Maar kun je zo ontfermen dat je het van hem afhaalt. Dat je het van hem wegneemt, van haar wegneemt. Dat is mijn vraag. En dat is nog een heel waagstuk, dat is nog een heel, daar is geen ABC voor. Maar daar heb je het leven voor gekregen van de Heer. Goed, dan staat er, op zekere dag stierf de bedelaar, de arme dus, want er staat gewoon arme steeds, en hij werd door de engelen weggedragen in de schoot van Abraham, zeg maar gelijk. Ook de rijke stierf, dat hoort bij vers 23 voor de duidelijkheid. Ja, daar hebben ze een beetje mee zitten sukkelen, de vertalingen, maar dit hoort bij het volgende vers, bij, als je het Grieks leest. Goed. Wat gaat er nu gebeuren? Je bent nog eer in het verhaal, hè? Dan gaan we achtereenvolgens gaat sterven de arme, want die gaat er eerst aan, en dan de rijke. Heb je hem? Je hebt het verhaal toch meegelezen? Of is het te warm? Ja? Oké. Okay. En dan staat er letterlijk, en daar hecht ik aan. En het geschiedde dat de arme stierf. Hoor je dat? Er geschiedt dus nu iets in het verhaal. Door de rijke zelf, die er aan die tafel nog steeds zit, geschiedt er nooit wat. Maar nu geschiedt er iets. En wat geschiedt er dan? De arme sterft. Dit is wat. Maar je moet verder kijken. En de engelen dragen hem in de schoot van Abraham. Waar komen die engelen nou ineens vandaan? Als je zoiets leest, vraag je dat toch af? Nou, die zijn de hele tijd al bij hem. Die ondersteunen hem. Die dragen Lazarus op handen. Vindt hij prachtig? En hij ligt daar in zijn ellende. Ja, maar je hoort, God helpt. Dat is zijn devies. Dat is zijn lijfspreuk. Dus, die engelen dragen hem geestelijk op handen. Helpen hem, ook nu hij sterft. En ze dragen hem zo in de schoot van Abraham. Daar is hij al overigens. Weet je wat me opvalt? Er is hier in dit verhaal geen begrafenisondernemer. Ik hoor niks over begrafenis en begraven. Ik hoor niks over dodenrijk. De arme Lazarus. Hij hongert naar gerechtigheid. En nu geschiedt het. Nu geschiedt er gerechtigheid. Van Lazarus staat niet, wat straks van de rijke wel staat, dat hij zijn ogen opslaat. Weet je waarom hij zijn ogen niet op hoeft te slaan? Juist hier op aarde heeft hij ze al open. God helpt. Dit geloof ik en in dit geloof al sterf ik. Maar dit is mijn geloof. En dan sterft hij dus niet, zo je ziet. Dan wordt hij niet begraven. En de engelen dragen hem in Abraham schoot. En de MBV heeft er wat een beetje vreemd mee gedaan aan het hart van Abraham. Schoot van Abraham is toch een beetje vreemd, want ze denken natuurlijk alleen maar letterlijk. Ja? Waar zit Abraham op dat moment, als Jezus dit vertelt? Niet in de dood. Abraham blijft leven, want hij sterft, zegt Hebreeën, hij sterft in geloof. In geloof wat hem beloofd is, sterft hij. Ook al ziet hij het, zegt Hebreeën schrijver in Hebreeën 11, ook al ziet hij het geen werkelijkheid worden. Hij gelooft in de opstanding uit de doden. Hebreeën 11. Vers 19. En het vorige was Hebreeën 11, vers 13. Hij kijkt rijkhalzend uit naar het hemelse. Want hij heeft de fundamenten van de stad. Heeft hij gezien. En hij denkt, het gaat tevoorschijn komen. Maar wanneer? Ik ga het nog zien. Ik ga het nog beleven. En hij beleeft het niet. Hij is niet teleurgesteld. Hij sterft in geloof in deze dingen. Jezus zegt ook iets heel moois over Abraham. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd. Mijn dag te zien. En hij heeft die gezien. Moet je je voorstellen. En zich verblijd. Dat is Abraham voor zijn tent. Die nomadenkoning. Ja, die daar gaat trekken en zijn heer gaat volgen. Hij heeft het gezien. En zich verblijd. Zie jij het ook? Ook als het nog niet gebeurd is. En verblijd je erin. Het gaat komen. De wereld is zo ellendig nu. Je ziet van alles, je hoort van alles. Het moet nu gaan gebeuren, het moet naderbij komen. Dat geloof ik. En dat vasthouden voor je leven. Dat vasthouden voor het hele leven. Johannes 8, vers 56, dat was de tekst. Daar zat je nog even op te wachten. Ja, sorry. Dus Abraham, hij ziet de dag van Jezus. Hij gelooft... Ik zal opstaan. En in dit geloof sterft hij. En dan zegt God tegen hem, zo zeg ik het dan maar even. Jou, misschien zegt hij het ook wel tegen jou. Jou geschiedt naar je geloof. Geloof er niks meer van hoor dat het goed kan komen. Dan zegt God niets. Ja? Snap je ook.
God zegt, jou geschiet naar je geloof. Je bent een rechtvaardige, zegt hij tegen Abraham. Je gaat niet het dodenrijk in. Jij gaat naar een veilige plaats. Abraham wordt niet overgeleverd aan de dood. Want hij sterft niet in zonde. Zoals die rijke man. Ja? Hij sterft niet in zonde. Hij gelooft. En omdat hij gelooft, leeft hij voort in gerechtigheid. En wie in het Oude Testament, wie voordat Jezus is opgestaan, moet ik zeggen, gelooft zoals Abraham gelooft. God helpt mij. Die komt in Abrahams schoot. Nou, dan zien we, ook de rijke sterft. En dan moet je gelijk opvallen dat erachter staat, en hij wordt begraven. Hé, hey, ze hebben toch een werk. Ja. Ook de rijke sterft en hij wordt begraven, en als hij in het dodenrijk waar hij hevig gekweld wordt zijn ogen opslaat, ziet hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Vers 23. Ook de rijke, ja, zit er eenmaal in, die sterft. Er staat hier niet, ook in de grondtekst niet, en het geschiedde dat de rijke stierf. Nee, dit is geen geschiedenis. Dat zal duidelijk zijn. Dit betekent helemaal niks in de hemel, dat de rijke sterft. Want die rijke die leeft nooit echt. Die laat zich niet door engelen helpen, laat staan door God. Wel zijn er bij de rijke occulte geesten. Die tijdens het leven al hun werk doen. Ook met het volle evangelie. Wat ben je toch goed? En wat gaat er toch goed allemaal? Maar ondertussen verandert er hier geen moer. Of zal ik het netjes zeggen? Helemaal niets. Ja. Die rijke aanbidt tijdens zijn leven. Die occulte geesten. Ja, het is niet een rijke dat hij zegt. Oh, ik heb occulte geesten en die ga ik aanbidden. Maar zo leeft hij. Gericht op zichzelf. Gericht op zichtbare dingen. Gericht op dat het vooral goed moet gaan met het volle evangelie met hem. Zo. Hij houdt hen vast. Hij houdt die geesten vast. Heb je het? Als hij sterft. En wat gebeurt er dan? Dan nemen ze hem mee. Er staat niet, ze dragen hem mee. Er staat eigenlijk niks van. Maar ik dacht, als engelen Abraham dragen. Lazarus dragen. Ja? Dan zijn er hier occulte geesten. En die nemen hem mee naar dat andere. Naar hun plek. Ik heb maar beter tijdens het leven ook al niet zijn. Dan heb je het slecht. Dan word je benauwd. Dan word je, krijg je het nog warmer dan het hier is. Geestelijk. Ja? En. Wat zien we? Hij wordt begraven. Begraven worden betekent. Overgeleverd worden aan de dood. In het dodenrijk verder leven. Maar dan aan de verkeerde kant. De rijke slaat zijn ogen op. Die heeft hij tijdens zijn leven. Dicht. Die heeft hij tijdens zijn leven dicht. En weet je waar dat toe oproept? Als je nou gewoon over jezelf nadenkt. Heer, ik wil mijn geestelijke ogen open hebben. Ik wil zien wat u laat zien. Ik wil me ontfermen over de armen. Ik wil recht spreken in de geestelijke wereld. Oordeel aanbrengen, scheiding tussen mens en macht. Ik wil me ontfermen over mensen in hun ellende. Ja, zo. Mooi zeg. En dan staat er in vers 24, hij roept vader Abraham, heb medelijden met mij. Er staat letterlijk, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. En je weet wat dat met je tong doet. Ja. Goed. Weet je wat me nou opvalt? Ja, je leest toch mee, hè, ondertussen. Je doet mee, hè. Dat die fariseeën herkent daar twee mensen. Hé, dat is Abraham. Hé, dat is die Lazarus die in mijn poort lag. Voor mijn poort. Die zit er ook. Ja. En wat zegt hij dan? Vader Abraham, ontferm over mij. En stuur Lazarus naar mij toe. De rijke vraagt hier om ontferming. Dus hij weet wat ontfermen is. Dat heeft hij geleerd in het volle evangelie. Ontfermen is, en dan komt er een hele mooie volzin, en misschien wel twee. Maar hij heeft het nooit gedaan. Ja? Hij weet wat ontfermen is. Hij laat het in zijn leven alleen niet zien.
En dan vraagt hij erom, een beetje water maar. Een beetje van het leven. Een beetje licht erbij in mijn situatie, vader Abraham. Laat Lazarus komen om mij te verademen, om mij te verkwikken. Laat hem mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. En die vlam, dat is die werking van die occulte geesten. Die werken met de sfeer van de dood. Je kan ze in je gewone leven al tegenkomen, in hele nare situaties. Ja, dat is niet voor daar bedoeld. Dat werkt nu al. Dan kan je zelf op het denken, Heer, dat wil ik niet. Ik kap met die occulte geesten, met die sfeer van de dood. Ik wil daar verder van los. Help me. Hij heeft dat nooit gedaan. Ze werken op aarde al in zijn leven. En helaas is dat een wetmatigheid dat ze nu nog intensiever gaan werken. En dat gaat altijd maar door. En hij dorst om ervan te verlost te worden. Maar, zegt Lucas 9, vers 44. Daar staat, het staat er wel drie keer in Lucas 9, in 46 en in 48 ook. Zijn worm sterft niet en het vuur wordt niet uitgeblust. Helaas. Ja? Dus zijn worm, zijn geestelijk lichaam, wat overblijft als een worm daar, dat was niet vervuld van God. En dan kun je niets. Dan kun je niets op aarde, maar zeker niets als je dit leven aflegt. Hij had geen enkele relatie met God. En dat blijft zo. De kloof die hij tijdens zijn leven maakt, die blijft. En toen dacht ik, ja, wat moeten wij hiermee? Nou, misschien heb je er al in meegedacht, omdat ik het wat praktisch heb gemaakt. Wat moeten wij daar nou mee als goede, volle evangelie mensen? Ja? Die hier gewoon lekker de dienst zitten te volgen. Die alles willen geven. Nou, even een kleine oplichting. Ik bedoel, verlichting. Je kunt belijden, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Dat is heel mooi, als je dat belijdt. Ik ben een kind van God. Ik ben een rechtvaardige. Ik ga het zoonschap openbaren, zul je zien. Weet je, dat zijn allemaal mooie woorden. Weet je, het gaat er eigenlijk om dat die woorden in jouw leven, dat ik ze laat werken, toch? En denk weer aan dat blind zijn, hè? Dan kan je hem er tegenaan houden. Dan schrijf je, ja, natuurlijk doe ik dat. Ja, oh, dat is geen punt. Nee, dan zit je in hoe die rijke daar de hele dag bezig blijft. Ja? Het gaat erom, laat het werken in je eigen leven. Het gaat erom dat je deze woorden in jou tot leven brengt. Je kunt mooie liederen zingen. Je kunt mooie preken horen. Maar breng het tot leven in je eigen persoonlijke leven. En, zegt dan Abraham in vers 25. Abraham zegt, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost en leid jij daar pijn. Ja. Kind, zegt Abraham. Kind? Wat is dat? Kind, is het een kind? Die rijke? Kind, daar hoor je iets in. Daar hoor ik in. Je bent altijd kind gebleven. En dat mag als je 10 bent. Maar als je 30 bent en nog kind. Of 60. Je hebt je tijdens je leven dus, want dat betekent het, niet geestelijk ontwikkeld. Je hebt het goede ontvangen tijdens je leven. Het kwam zo naar je toe. Maar wat heb je ermee gedaan? Heb je er bijvoorbeeld, blijf maar binnen de gelijkenis, de armen mee verrijkt? Nee, je hebt het allemaal voor jezelf gehouden. Want je leefde niet vanuit Gods woorden. Kind. Nou, dan gaat het verder. Het antwoord. Bovendien ligt er, vers 26, een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie gaan, wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Ja. Er ligt een wijde kloof, heeft de MBV er maar van gemaakt. Nou, prima. Waar komt die wijde kloof vandaan? Ja. Dat is geen wijde zorg. Ja. De rijke maakt deze kloof zelf. Door hoe hij leeft.
Nee, ik heb het niet over dat hij er niks aan kan doen. Hij kan er wel wat aan doen. Want hij maakt deze kloof elke dag dieper. Terwijl hij de mooie liederen zingt. En God goed is voor hem. Zegt hij. In het begin is Lazarus vlak bij hem. Ja, heb ik geschilderd. En steeds als de rijke feest viert, dan ligt hij nog op dezelfde plek, maar de kloof tussen hem en Lazarus wordt alleen maar steeds groter. En in plaats van een poort, krijgen we hier een kloof. Ja, in plaats van een poort, komt er een kloof. Want de rijke laat zijn poort niet functioneren. Hij verzamelt zich geen schatten in de hemel. En deze kloof kan hij zelf nu niet meer ongedaan maken, had hij in zijn leven moeten doen. En ook wie in Abraham's schoot leeft op dat moment, kan dat ook niet ongedaan maken. Hier ligt een claim, of zal ik zeggen een kloof vanuit het Rijk der Duisternis, die niet verbroken wordt. Nou, toen zei de rijke man, hij gaat verder, ik vind wel dat hij erg bewogen is op dit moment. Ja, want hij wordt toch ook gepijnigd. Dat even terzijde gezegd. Dan smeek ik u in vers 27, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Er staat naar mijn vader stuurt letterlijk, want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, vers 28, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham, ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen maar luisteren. De rijke man, zijn vader, leeft nog op aarde. Ja, dat blijkt uit, als je het goed leest. En 5 broers. En wat zijn dat voor figuren? Ze zijn allemaal van hetzelfde slag. Goed zo. Ja. Laat Lazarus alsjeblieft naar hen gaan en ze waarschuwen. Zodat ze in de situatie waar ze nu in zitten, dat ze zich bekeren en dat ze niet in deze situatie waar ik in zit, terechtkomt. Dat is de bewogenheid van die rijke man. Hij heeft niet zoiets van, nou ja, als ik verloren ga, dan gaat het hele zootje maar mee. Dat heeft hij niet. Dat vind ik toch wel weer typisch. En wat zegt Abraham dan? Ze hebben de wet en ze hebben de profeten. Ze hebben Mozes en de profeten. In de wet van Mozes staat er voldoende over. Daar zou je een hele studie over kunnen houden. Zal ik niet doen. Ik geef je 1 tekst. Want armen zullen nooit in het land ontbreken. Daarom gebied ik als dus, het is de MBG-vertaling, gij zult uw hand wijd open houden voor uw broeder, voor de ellendige en de arme in uw land. Ja, dat is mooi hè, dat je even goed hoort, het land, en dat je dan hoort, in jouw land, in jouw leven, daar zal je bereid zijn voor die arme, daar zal je hem helpen in ieder opzicht. Ja, prachtig, prachtig. Nou, de profeten, die profiteren van Gods genade. Want die hebben ze ook. Kunnen ze ook inlezen, want die lezen ze. Maar ze laten het niet werken. Jezus zegt ergens anders, ik meen in Johannes 5, tegen de fariseeën zegt hij, jullie bestuderen de schriften, want jullie denken daarin je eeuwige leven te vinden. Maar dat vergeet je, dat is niet zo. Het eeuwig leven, dat mag werken in je leven. In hoe jij leeft, omgaat met, ziet naar. Zo. Prachtig. Ze profiteren ook van de zorg voor de armen. Ze profiteren van verlossing en bevrijding. Dus, wat geeft Abraham aan? Ze bestuderen Mozes en de profeten. Daar dat spulletje waar je naartoe, net als de fariseeën dat doen. Voor deze tijd, maar die heb je al ingevuld denk, alle inzichten en gedachten van het volle evangelie. En die zo laten werken dat je anderen veroordeelt die dat nog niet kennen. Of die dat nog niet weten. Weet je dat nog niet? Nou, dan moet je toch eens even. Weet je, je mag het laten werken in je leven. Jezus zegt, ik kom om de schriften te vervullen. Ja? Gods ware bedoeling, dus jij mag de schriften gaan vervullen. Zit je zo wel eens bij zo'n warme dag dat je denkt, wat heb ik te doen? Eigenlijk niks. Ik mag de schriften gaan vervullen. Ja, ik zie wel mensen denken, ik heb zat te doen. En je hebt gelijk. Maar hoe werkt dit? Daar gaat het om. Ja?
Ik mag de schriften gaan vervullen, Heer. Ik mag uw ware bedoeling voor mijn leven uit uw woorden tevoorschijn halen en laten zien. Zo. En, zegt vers 30 dan, de rijke man zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. De rijke man blijft maar doorgaan. Als je het even mee... Aardig wat deel van de gelijkenis hoor. Nee, vader Abraham, maar als er iemand van de doden tot hen komt, dan zullen ze zich bekeren, staat hier, letterlijk gewoon. Dan zullen ze veranderen, metanoia, zullen ze veranderen in hun opstelling, in hun gezindheid, in hun leven. Dus dat is nodig, dat hoor je ook. Dat weet die rijke man dus eigenlijk ook, want die zegt het. Dat is ook nodig als jij je bekeerd hebt. En misschien is dat al zoveel jaar geleden. En dat je denkt, nou, ik ga op die ene bekering, daar doe ik mijn hele leven op. Dat kan toch niet? Als jij je bekeerd hebt, mag je werken voortbrengen die je bekering waardig zijn. Zodat de mensen die werken God zien in jou en de Vader in de hemel verheerlijken. Ja, toch? En dan valt me op dat Abraham dan nog iets opmerkelijks zegt in vers 31. Dan zegt hij, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Opmerkelijk, hè? Opmerkelijk. In Mozes en de profeten staat geschreven over Jezus Christus. Ja? Er staat geschreven over het lichaam van Christus, de gemeente. Daar zou je hele studies van kunnen maken, vanzelf, gewoon even in de vakantie. Daarin staat geschreven over zorgen voor de armen. Daarin staat geschreven over je ontfermen over de behoeftigen. En daar luisteren ze niet naar, zegt vader Abraham. Daar luisteren ze niet naar. Als er iemand uit de doden opstaat, wie o wie, staat erop. Heb je hem? Hoor je hem? Ja, je moet die gelijkenis gewoon een beetje driedimensionaal lezen, hè? Ook voor je eigen leven trouwens. Als Jezus uit de doden opstaat, kijk maar om je heen, dan laten mensen zich daardoor, heel veel mensen laten zich daardoor nog niets gezeggen. Begint al in Handelingen bij de Farizeeërs, ja? Wie is er nog meer uit de doden opgestaan? Als het goed is, jij. Ja, neem maar een voorschot. Je bent toch uit de doden opgestaan? Ja? Ook wij zijn uit de doden opgestaan. En mensen die bezig blijven met zichzelf, met hun eigen gerechtigheid, die kunnen een gemeente met elkaar gaan vormen, maar die laten zich hierdoor niets gezeggen. Dus het zal niet gaan werken in het leven. We doen leuk met elkaar, we zijn aardig voor elkaar, ja? En dat moet je ook blijven. Maar het gaat om de kern. Daar heb ik het vanmorgen over. Dat die kern van Gods woord gestalte krijgt in mijn leven steeds meer, in jouw leven steeds meer, in de gemeente steeds meer. Jezus roept jou en mij op. Laat de poort van je hart functioneren. Laat mijn evangelie werken in je leven. Zet er alsjeblieft alles voor in. Jezus roept op, dien alleen de God die leven geeft in jou. Want je kunt geen twee heren dienen. En laat mijn woorden, laat de werkelijkheid die ik je laat zien, laat die geschieden in jouw leven. Halleluja. Amen. Ik wil bidden.